Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het vandaag hebben over twee mooie getuigenissen. Getuigenissen van overlevenden van het bloedbad op Columbine High School, 25 jaar geleden. En we gaan het ook hebben over een mooi initiatief, een mooie activiteit, georganiseerd door de Emmanuelgemeenschap. En dit volgende week woensdag, op woensdag 1 mei. Het is dan uiteraard een verlofdag, dus als u niet weet wat doen, wel, de Emmanuelgemeenschap die organiseert een zangdag. Daar gaat Hilde ons straks wat meer over vertellen. Maar laten we eerst starten met muziek uiteraard. Dit is Michael W. Smith met het lied Above All.
There's no way to measure what you're worth.
Above All van Michael W. Smith. Beste luisteraars, het is 25 jaar geleden, het was op 20 april 1999, dat twee schutters 12 leerlingen en een leraar doodden, voordat ze hun geweren op zichzelf richtten op de Columbine High School in Littleton, Colorado, een voorstad van Denver. Het bloedbad was destijds de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis, alleen overtroffen door de Sandy Hook-tragedie in 2012. Meer dan 20 leerlingen werden ook nog eens gewond. En vandaag staan we stil bij de getuigenis van twee personen die het bloedbad op toch wel bijzondere wijze hebben overleefd. Laten we starten met het verhaal van de directeur. Directeur Frank De Angelis, al heel zijn leven katholiek, herinnert zich nog levendig dat zijn secretaresse die dag zijn kantoor binnenkwam om hem te vertellen over meldingen van een schietpartij. En hij vertelt: "Plotseling kom ik uit mijn kantoor en mijn ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid, omdat er een schutter op me afkomt.
All of a sudden, I come out of my office and my worst nightmare becomes a reality because I encounter a gunman coming towards me."
En De Angelis zei dat hij in zijn hoofd begon te bidden en dat alles langzamer ging. Hij sprintte op de schutter af en wist schoten te ontwijken. Daarna concentreerde hij zich erop om zoveel mogelijk leerlingen in de sportzaal en uit het gebouw te krijgen. Hij vertelt: "Ik trek aan de deur van de gymzaal en die zit op slot. Plotseling horen we de schoten dichterbij komen," herinnert hij zich. "De schutter komt eraan en ik had 30 sleutels aan een sleutelbos. Ik reikte in mijn broekzak, stak de eerste sleutel die in mijn hand kwam en hij opende de deur bij de eerste poging. Als dat niet was geweest, dan zouden we dit gesprek nu niet hebben."
Everything was going as planned. I got the girls to calm down a little bit. They wanted to know what was going on. And I pull on the gymnasium door and it's locked. And all of a sudden, we hear the sounds of the shots getting closer. The gunman's coming around and I had 30 keys on a key ring. I reached in my suit pocket, stuck the first key that came into my hand and it opened it on the first try or I would not be having this conversation.
En we komen zo dadelijk ook nog terug op een stuk van het verhaal van Frank De Angelis. We gaan het nu hebben over een student op de school. Tijdens haar eerste en tweede jaar op Columbine High School ging Genica Thornby elke dag naar de bibliotheek. Ze vertelde onlangs aan EWTN het volgende: "Er ging geen dag voorbij dat ik niet naar de bibliotheek ging. Behalve één dag. En die dag was 20 april 1999. En Genica vertelt: "Ik was 16 jaar oud en ik zat in mijn tekenles toen ik plotseling die overweldigende drang had om de school te verlaten," herinnerde ze zich. "Ik bleef maar in mijn hoofd herhalen: ik blijf hier echt niet. Niemand kan me overhalen om te blijven."
When I was in high school, I had this habit of going to the library every day during my freshman year and sophomore year. Not one day went by that I did not go to the library, except one day. The day was April 20th of 1999. I was a sophomore in high school. I was 16 years old, and I was sitting in my art class when all of a sudden I had this overwhelming urge to leave school. I just over in my head kept repeating, "There's no way I'm staying here. There's no way that anyone's going to talk me into staying."
En Genica overtuigde een vriendin om samen met haar de campus te verlaten. Ze konden in de plaats daarvan gaan studeren in een plaatselijk restaurant, vertelde ze haar vriendin. En de twee verlieten de school in Genica's nieuwe auto die ze die dag voor het eerst naar school had gereden. En ze vertelt: "Op het moment dat we de auto aanzetten en de parkeerplaats verlieten en wegreden, keek ik in mijn achteruitkijkspiegel en zag honderden schoolgenoten van mij de school uitrennen. En we hadden geen idee wat er was gebeurd," herinnert ze zich. We dachten dat het misschien een brandoefening was of zo, maar we begrepen het niet.
The moment we turned on the car and started to leave the parking lot and drive away, I looked in my rearview mirror and noticed hundreds and hundreds of schoolmates of mine just running out of the school. And we had no idea what had happened. We thought maybe it was a fire drill, but we didn't understand why were kids running?
Terugkijkend op dat allemaal, wist ik dat dit iets was dat mij te boven ging, vertelde Genica Thornby, nu trouwens zuster Mary Gianna, aan EWTN. Toen ze die dag in haar auto de campus verliet en de gebeurtenissen zich ontvouwden, hoorde ze dat 10 van de 12 gedode studenten in de bibliotheek waren. En ze hoorde een volwassene zeggen tegen haar dat God een plan met haar leven moest hebben.
That was like putting the pieces together. Like, I had this urge to leave. God has a plan for my life. And so I did bring that to God after I found faith. You know, why did you allow me to survive? And I felt like God said to me, like, you know, I love you so much that even in this life, I want you to, you know, to know me, not only in heaven, but even in this life.
En ik had de drang om weg te gaan. Maar God heeft dus een plan voor mijn leven. En dus heb ik dat dan aan God voorgelegd, nadat ik het geloof had gevonden, vertelt Genica. Je weet wel, waarom heb je me nu laten overleven? En een jaar na de schietpartij nodigde een vriendin, Genica, uit, die zonder geloof was opgegroeid, in de plaatselijke katholieke kerk. Toen ze 18 was, werd ze uitgenodigd voor een eucharistische aanbidding. Uiteindelijk ging ze naar de Franciscaanse Universiteit van Steubenville in Ohio en werd ze op haar 19e, op 30 maart 2002, opgenomen in de katholieke kerk.
She didn't tell me where we were going, but I walked into that chapel and I felt the presence of God. So I ended up going to Franciscan University, where I was immersed in the Catholic faith. And it was the Easter Vigil. I was 19 years old. It was March 30th of 2002. I became Catholic.
En het is op het moment dat ze uitgenodigd werd om naar de Eucharistische aanbidding te gaan, toen ze de kerk binnenkwam, dat ze de aanwezigheid van God voelde. En na haar studie deed ze ook nog wat missiewerk en op een dag pakte ze een boek van een pater, Vader Benedict Groeschel. En ze las dat boek en ze ontmoette de priester en die zei: in plaats van God te vragen waarom iets is gebeurd, vraag je misschien beter aan God, wat wil je dat ik doe? En dus in plaats van na te denken over mijn leven, waarom is dit gebeurd, waarom dat, waarom zijn die schietpartijen gebeurd, wel, ik begon te bidden en God te vragen: oké, Heer, hier ben ik. Wat wilt u dan dat ik doe?
I picked up a book by Father Benedict Groeschel and he said, instead of asking God why something happened, ask God what would you have me do? And so instead of reflecting on my life, why did this happen or that happen? Why did the shootings happen? I started to pray and ask God, okay, what would you have me do? And immediately I had this desire to sell everything I had and follow Jesus. And with this desire came the words, I just want to be a disciple of the Lord Jesus Christ and follow him.
En Genica die liet alles achter en volgde Gods oproep en uiteindelijk koos ze voor een leven als religieuze zuster en ze is nu een zuster van de discipelen van de Heer Jezus Christus in Prayer Town, Texas. En laten we eventjes teruggaan, beste luisteraars, naar de directeur. Frank De Angelis zei dat hij zijn eerste geloofscrisis had in de nacht van de schietpartij. Maar niet lang daarna belde een bevriende priester hem op en gaf hem wat spirituele inzicht. Hij zei: Frank, je had die dag moeten sterven, maar God heeft een plan, herinnert Frank zich. En die priester citeerde het boek Spreuken en hij zei: in zijn hart plant een man zijn koers, maar de Heer bepaalt zijn stappen. En de priester vertelde Frank nog Je moet deze gemeenschap weer opbouwen en anderen helpen.
He said, Frank, you should have died that day, but God's got a plan. And he quoted Proverbs 16:9. He said, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. And he said, you're going to have to go rebuild this community and help others.
En de directeur getuigt nog dat om het trauma van dit gebeuren te kunnen verwerken, hij een echt houvast heeft gehad aan zijn geloof. Hij las uit de Heilige Schrift, uit spirituele boeken, maar het is vooral de eucharistische aanbidding die hem heeft geholpen. Een mooie getuigenis, beste luisteraars van Radio Maria, van een leerling en de directeur van het bloedbad op Columbine High School, 25 jaar geleden. Het was toen 20 april 1999.
Sing a lot.
Zegen komt van u, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, een tijdje geleden lieten we jullie een mooie, aangrijpende getuigenis horen van een vrouw die aan dementie leidt en zich niets of niemand kan herinneren, behalve één iemand, Jezus. En jullie reageerden toch wel massaal op deze uitzending. En we kregen verschillende getuigenissen van jullie binnen, beste luisteraars, en ik zou heel graag nog eentje met jullie delen. Het is de getuigenis over een oude vader met dementie. En de oude vader was gewoon elke zaterdagavond naar de zondagsmis te gaan in de parochiekerk. Toen hij dementeerde, wist hij die gewoonte toch nog aan te houden. Op den duur wist hij van uur nog tijd. Hij kon zich niet meer oriënteren, maar elke zaterdag was hij op tijd in de mis. Soms was hij uren te vroeg, maar hij was er. En vanwege zijn dementie namen zijn dochters hem bij zich in huis, ver van zijn vertrouwde woonplaats, maar ook daar, als zij hem op zaterdag kwijt waren, zat hij goed op tijd in de kerk. En nog een mooie extra, beste luisteraars, dat ze met ons wouden delen, de uitvaart van die oude vader vond plaats op een zaterdag.
Grant me the grace to desire.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars. We gaan het vandaag ook hebben over een bijzondere dag dat plaats zal vinden op 1 mei en georganiseerd wordt door de Emmanuel Gemeenschap, namelijk een Emmanuel Zangdag. En daarvoor heb ik Hilde aan de lijn. Hilde gaat ons meer uitleg geven over die Zangdag. Dag Hilde, welkom in onze uitzending.
Goeiedag, dankjewel.
Ja, vertel eens jijzelf... Dat is heel graag gedaan. Jij zelf bent lid van de Emmanuel-gemeenschap?
Ja, dat klopt.
Ja, en vertel ons wat meer over ja, misschien zelfs de Emmanuel-gemeenschap en de zangdag dat jullie organiseren.
Dus de Emmanuel-gemeenschap is een gemeenschap binnen de katholieke kerk die in de jaren 70 in Parijs is ontstaan. Die nu een goede 15 jaar, denk ik, ook in Vlaanderen bestaat. En wat we eigenlijk, onze leden eigenlijk, ja, zijn mensen die beseffen dat we niet echt katholiek alleen kunnen zijn. Dat we nood hebben aan elkaar samen op weg gaan. En dat doen we door ook regelmatig samen te komen om te bidden. Elkaar aan te moedigen om dagelijkse gebedstijd te nemen. En dan ook eigenlijk samen ook het God te verkondigen eigenlijk. Te gaan praten over God. Omdat we weten dat we waar het hart van overloopt. Dus we gaan op allerlei manieren proberen om een nieuwe evangelisatie te doen. En een van die manieren is dus nu bijvoorbeeld de Emmanuel Zangdag. Omdat we merken, zelf heb ik echt mogen ontdekken dat liturgie iets heel moois is, iets fantastisch is, maar dat ook echt aansluit bij mijn leven en mij heel veel helpt. Dus ik had er een hele grote liefde voor. En ik was met iemand van de gemeenschap ook aan het praten. En we deden eigenlijk van, we zouden toch iets moeten doen. We zouden er iets mee moeten doen. Van iets om wat meer liefde voor liturgie te krijgen. Omdat we ook merken dat heel veel mensen wel naar de mis gaan elke week. Maar eigenlijk niet altijd beseffen waarom. Of niet met de volle goesting. Ik heb dat zelf ook verschillende jaren gedaan. En het is eigenlijk maar zo na jaren naar de mis te gaan, dat ik op een bepaald moment begin ontdekken dat ik anders ging bidden, dat ik anders naar het geloof keek, ook dankzij het feit dat ik naar de mis ging. Mm-hmm. En dus we zijn dan begonnen met zo dagen te organiseren, waarbij we enerzijds gewoon vooral zingen. Daarom, het is een zangdag. Dat is omdat onze gemeenschap eigenlijk vanaf het begin altijd ook wel gevonden heeft dat liturgie leuk moet zijn, mooi moet zijn en dat muziek daar heel hard aan helpt. Dus wereldwijd, overal waar de gemeenschap is, zijn er mensen die liederen schrijven, die ook heel vaak heel speciaal voor de Eucharistie zijn, of voor bepaalde momenten, hè, zoals Pasen. We hebben zelfs liederen gewoon voor Witte Donderdag of zulke dingen. Dus we komen samen eigenlijk om te zingen. Omdat zingen ook gewoon leuk is, omdat het goed is. En ook omdat het ons echt veel meer over God brengt, omdat het ons dichter bij God brengt. En dus wie wil gewoon komen zingen, die kan een hele dag zingen. Maar wat we ook merken is dat we ook iets van verdieping willen. Dus vragen we elke keer aan iemand om iets te komen vertellen rond de liturgie. We hangen niet echt vast aan een thema. We vragen het gewoon aan iemand en we vragen van wat zou jij kunnen zeggen. En dan weten we ook dat het altijd iets is dat met passie gebracht wordt. Het is geen thema dat opgelegd is. Maar meestal echt een thema waar die persoon echt van leeft. Dat die goed vindt, waar die echt van houdt. We werken met workshops. Dus mensen hebben een soort keuzeprogramma. Dus je kunt echt kiezen van wil ik gewoon zingen of wil ik toch eens iets inhoudelijks meepikken.
Ja. En vertel eens, wat zijn die verschillende workshops?
Dus we hebben elk jaar andere personen die we vragen. We hebben de afgelopen jaren hebben we niet echt mensen van de gemeenschap gevraagd, maar eerder priesters uit Vlaanderen. Maar dit jaar zijn we terug opnieuw naar de gemeenschap gegaan. Dit jaar hebben we Bas Suikerbuik die komt spreken. Dat is een Nederlander die jaren beleidsmedewerker was van de Nationale Raad van de Liturgie in Nederland. Dus die echt heel veel weet over liturgie, die daar zeer veel ook voor gedaan heeft. En die is momenteel, is hij eigenlijk, dus is een componist, maar hij is ook directeur van het internationale muziekprogramma van de gemeenschap Emmanuel. Dus iemand met zeer veel ervaring, zeer veel kennis, maar ook echt veel passie daarvoor. Die heel veel houdt ook van liederen, componeren, zingen. Dus hij komt spreken. En dan zijn vrouw, Sissy Suikerbuik. Zij heeft veel gedaan. Dus heeft ook altijd koren geleid in parochies. En heeft, al jaren nemen zij de Kizzy Kids in Nederland voor hun rekening. Dus waarbij ze musicals maken samen met kinderen, hè, rond bijbelverhalen. Om ze dan te gaan brengen voor verschillende parochies. En de sessie komt ook spreken rond liturgie met en voor kinderen. Dus hoe kunnen we kinderen echt daarbij betrekken? Hoe kunnen we echt ons richten ook naar kinderen? Ja, dat zijn eigenlijk de twee workshops die wat meer inhoud hebben. Mm-hmm. En daarnaast hebben we Ilse Spiloes die dus verschillende liederen zal aanleren. Dus dat zijn de workshops als je gewoon wil zingen.
Ja.
Dat is ook een lied bijvoorbeeld voor de communie. Een lied rond de Heilige Geest. Maar ook een lied omdat het 1 mei is de lezing van de... ik ben de wijngaard, van de wijngaard. En dus hebben we ook een lied specifiek met dat thema uitgekozen. Dat ze zal aanleren.
En dus de mensen kunnen eigenlijk deelnemen aan de verschillende workshops, maar ook het zingen...
Ja, dus het zingen is ook altijd een workshop.
Oké.
Okay. Je kiest of ga ik zingen of ga ik eens inhoudelijk doen.
Mm-hmm.
Al vinden we het ook heel belangrijk dat we binnen de gemeenschap hebben echt zo ordinariums. Dus waar we een sanctus en een gloria of zo, dat echt allemaal bij elkaar past, dat we die leren. En dus die zullen we op het einde van de dag dan ook gewoon leren, om die dan te zingen.
Mm-hmm.
Want de dag eindigt dus met een eucharistieviering dan, die we dus allemaal... zullen zingen, die we samen vierstemmig zullen proberen zingen.
Fantastisch, ja. En het is niet de eerste keer dat jullie zo'n dag organiseren. Vroeger had dat een andere naam. Nu hebben jullie dat omgetoverd, om het zo te zeggen, tot Emmanuel Zangdag. En aan het einde van zo'n dag, als jullie dan de Eucharistie samen vieren, hoe voelt dat dan, als iedereen dan ook meezingt en zo?
Het is... Enerzijds wel soms spannend, want je hebt het, ja, al die liederen leren op 1 dag is behoorlijk druk. Dus op het einde van de dag denk je, komt het allemaal goed samen, maar je merkt als je in het gebed gaat, het feit dat we het echt samen mogen vieren rond het altaar, dat maakt eigenlijk altijd, geeft altijd een grote vreugde.
Mm-hmm.
En dat merk je wel. Er is altijd een hele grote dynamiek. Ja, iedereen voelt zich echt betrokken. Dat merk je dan.
Ja.
Wanneer we dat samen vieren. Ja.
Ja, en het is zo, het is nu eenmaal zo dat de Emmanuel-gemeenschap onder andere enorm bekend zijn voor de muziek dat ze brengen, hè, voor specifiek muziek dat gebruikt kan worden in de missen, eucharistievieringen, gebedsmomenten, aanbiddingsmomenten, want zelfs hier bij Radio Maria gebruiken we uiteraard heel veel muziek van de Emmanuel-gemeenschap.
Ja, inderdaad. We denken dat echt heel belangrijk is ook. Ook om dat altijd te blijven vernieuwen.
Mm-hmm.
En ja, mensen zeggen altijd, ja, we willen de liturgie vernieuwen, maar wij geloven heel hard dat muziek daar in de kern kan zijn. Dat we door nieuwe liederen, door liederen maar echt een mooie boodschap ook echt, dat die ons echt helpen om de mis echt te beleven en erin mee te gaan.
Ja.
Ook omdat we geloven dat we, het geloof mag echt vreugdevol zijn. Dus we hebben ook heel veel vreugdevolle liederen die ook echt... gebaseerd zijn op de psalmen bijvoorbeeld. Hè. Dus het gaat ook van, het zijn meestal de Bijbelse teksten die we gebruiken. Maar om echt zo te groeien in geloof en echt zo te die ontmoeting met God eigenlijk te kunnen ervaren doorheen de muziek.
Ja, en die zangdag op 1 mei, Hilde, is dat enkel voor mensen die lid zijn van de Emmanuel-gemeenschap of staat dat gewoon open voor iedereen die wil komen zingen?
Natuurlijk is dat niet alleen voor leden. Nee, dat is voor iedereen. Iedereen die misschien zelfs een beetje interesse heeft in liturgie, die denkt van, ik wil wel eens zoiets gaan meemaken. Maar zelfs mensen die gewoon willen zingen, kunnen gerust gewoon komen, kunnen meezingen. Je moet ook geen professional zijn. Het is echt gewoon de vreugde van het samen zingen. Dit jaar zijn we ook, werken we samen met de Clementspoort. Onze dagen gingen altijd al door in de Clementspoort in Gent. Maar daar waren ze ook eigenlijk heel enthousiast over ons programma. En dus hebben we er een soort van samenwerking van gemaakt. Dus het is echt voor iedereen open. Dus iedereen die een beetje interesse heeft.
Ja, dus de dag voor de zangdag zal doorgaan in Gent dan, hè?
Ja, inderdaad. In de buurt van het station van Gent en Pieters.
Ja, misschien kan je wat praktische informatie geven aan de luisteraars die geïnteresseerd zijn. Dus we weten dat iedereen welkom is natuurlijk. Het gaat door op 1 mei, maar wat zijn de uren? De locatie weten we nu ook. En moeten ze zich inschrijven of mogen ze gewoon afkomen? Misschien is het goed dat je enkele praktische praktische informatie kan delen met de luisteraars.
Ja, dus de dag is op 1 mei. Vanaf ongeveer 9:30 gaat het onthaal open. Wordt iedereen verwelkomd en vanaf 10:00 zullen we beginnen met het programma. En de dag eindigt met de Eucharistie. Dus om 4:00 beginnen we de Eucharistie. Dus normaal gezien eindigt die rond 5:00. Iedereen is natuurlijk welkom. Moest het bijvoorbeeld ook niet lukken om de hele dag te komen, ben je gerust welkom om eens bijvoorbeeld een halve dag te komen of om gewoon mee de Eucharistieviering te komen vieren om 4:00 en eens mee te maken welke vreugde dat ook is op het einde van de dag. Bij voorkeur hebben we graag dat je inschrijft. En dat gaat op via de website. Als je in Google gewoon Emmanuel Zangdag intipt, dan kom je eigenlijk heel snel op onze website. Anders is het zangdag.emmanuelvlaanderen.be. De dag kost €10. Dat is vooral voor de praktische zaken, zoals de bundel, de zangbundel die we uitprinten, de verwarming van de zalen en dergelijke. Wat moest ik nog zeggen? En ja, het is dus in de buurt van het station. Van Gent Sint Pieters. Dus er is een ondergrondse parking. Dus het is gemakkelijk bereikbaar met de auto. Indien je daar vragen over hebt, ga je beter naar de website van de Clemenspoort zelf. Daar staat heel mooi uitgelegd hoe je daar geraakt. Het is ook een feestdag, dus er is ook gratis parkeerplaats in de straten rondom. En het is dus goed bereikbaar met de trein en het openbaar vervoer.
Dank je wel voor alle informatie. We hopen dat het een hele mooie dag wordt met veel muziek natuurlijk. En allemaal om de blijde boodschap nog meer te verkondigen.
Dank je wel. Ik hoop het ook. Het is elke keer echt een hele leuke dag om mee te maken. Met een zeer mooie ontspannen sfeer en leuk om mensen ook te ontmoeten.
Dat klinkt goed. En beste luisteraars, op onze website zo dadelijk radiomaria.be gaat u alle informatie kunnen terugvinden met ook een link naar de website waar u zich kan inschrijven. Hilde, dank je wel.
Dank je wel.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we reeds aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog natuurlijk een Bijbelvers trekken voor vandaag, maar eerst nog een kort gebedje tot de Heilige Geest. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Het komt uit het Evangelie, volgens de heilige Johannes hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag en tot morgen.